Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Zeer recent heeft Paus Franciscus zijn 87ste verjaardag gevierd. En we willen hem natuurlijk bij deze dan ook van harte feliciteren met zijn verjaardag. Deze bijzondere dag werd gevierd met een grote verjaardagstaart die hij ontving tijdens een adventsontmoeting met verschillende families. Kinderen en familieleden van mensen die worden opgevangen in het kinderziekenhuis Santa Marta. Een traditie die de paus al enige jaren voert. Bij deze dus van harte een gelukkige verjaardag nog aan de Heilige Vader. Vergeet ook zeker niet om aan hem te denken in uw gebed. We willen ook kijken naar een toch wel droevig nieuws, want het is het Vaticaanse proces van de eeuw is tot een einde gekomen. Namelijk een beoordeling over de daden van heel veel verschillende mensen, maar een van de belangrijke figuren, zeg maar, een speelfiguur in deze zaak was kardinaal Angelo Becciu. Hij was een echte vertrouweling van Paus Franciscus, de derde man, zeg maar, van het Vaticaan, die onder andere verantwoordelijk was voor de financiën, voor de financiële beheer van de zaken van Vaticaanstad. Het vonnis is een gevangenisstraf van 5,5 jaar en een boete van bijna $9,000 en een levenslang verbod om een openbaar ambt te mogen bekleden in het Vaticaan. Verder zal het Vaticaan meer dan $200 miljoen in beslag nemen van de kardinaal en de anderen die schuldig zijn bevonden aan de betrokkenheid bij deze Londense vastgoedoperatie. De advocaten hebben echter bevestigd, dus van de kardinaal, dat hij in beroep zal gaan tegen dit vonnis. We houden u daarvan op de hoogte. Het is een jammer nieuws wanneer iemand zijn functie misbruikt natuurlijk. We zullen zien wat eventueel een beroep nog oplevert voor de kardinaal. Maar daarmee is de paus toch echt een vertrouweling en misschien toch ook wel een vriend kwijtgeraakt. Dat is altijd een spijtige zaak. De paus heeft op zondag 17 december uiteraard het Angelus gebeden en heeft na het Angelus in een bijzonder aandacht gevraagd voor de mensen in Oekraïne, in Rusland, in Israël en in Palestina. Maar verwezen naar het feit dat dus in Gaza, in de parochie van de Heilige Familie, dat is de enige katholieke kerk, zeg maar, in Gaza, op de Gazastrook, een moeder en haar dochter werden gedood door scherpschutters van het Israëlische leger. Waarbij het huis van de zusters van moeder Teresa werd beschadigd en hun generator werd geraakt. De paus noemde het terrorisme en oorlog. Daarom zegt de schrift: God maakt een einde aan de oorlogen, hij breekt de bogen en breekt de speren. Laten wij tot de Heer bidden voor vrede. Heel recent heeft het dicasterie voor de geloofsleer, een belangrijk dicasterie natuurlijk van het Vaticaan, van de Heilige Stoel, een document uitgevaardigd waar u in de komende tijd ongetwijfeld zal over horen, namelijk Fiducia Supplicans. Het is een document dat de zegening en de handeling van het zegenen in de kerk, zeg maar, daar de puntjes op de i zet en een opening laat voor, zo zal u al gehoord hebben, de zegening van wat men noemt koppels in irreguliere situaties en ook koppels van hetzelfde geslacht. We gaan in deze aflevering ruimte en tijd maken om dat document eens goed te gaan bekijken. Deze verklaring houdt rekening met verschillende vragen die zowel in de afgelopen jaren als meer recentelijk aan dit dicasterie zijn voorgelegd. Voor het opstellen ervan werden, zoals gebruikelijk, experts geraadpleegd, een redelijk redactieproces ondernomen en werd het ontwerp besproken op het congres van de doctrinaire sectie van het dicasterie. Tijdens het opstellen van het document was er ook vaak overleg met de Heilige Vader. En de verklaring werd uiteindelijk voorgelegd aan de Heilige Vader, die het met zijn handtekening goedkeurde. In de loop van de studie van het onderwerp van dit document werd het antwoord van de Heilige Vader op de dubia van sommige kardinalen bekend, dat belangrijke verduidelijkingen gaf voor de reflectie die hier nu wordt aangeboden en dat een beslissend element vormt voor het werk van het dicasterie, aangezien de Romeinse curie in de eerste plaats een instrument is om de opvolger van Petrus te dienen. Moet ons werk, samen met een begrip van de eeuwige leer van de kerk, de ontvangst van de leer van de Heilige Vader bevorderen. Net als in het eerder genoemde antwoord van de Heilige Vader op de dubia van twee kardinalen, blijft deze verklaring vasthouden aan de traditionele leer van de kerk met betrekking tot het huwelijk. En staat geen enkele vorm van liturgische ritus of zegen toe die lijkt op een liturgische ritus die verwarring zou kunnen veroorzaken. De waarde van dit document is echter dat het een specifieke en vernieuwende bijdrage levert aan de pastorale betekenis van de zegen, waardoor het klassieke begrip ervan kan worden verbreed en verrijkt vanuit een liturgisch perspectief. Deze theologische reflectie, gebaseerd op de pastorale visie van Paus Franciscus, impliceert een echte ontwikkeling ten opzichte van wat er in het leergezag en de officiële teksten van de kerk over zegeningen is gezegd. Het is precies in deze context dat men de mogelijkheid kan begrijpen om koppels in onregelmatige situaties en koppels van hetzelfde geslacht te zegenen, zonder daarmee hun status officieel te valideren of op welke manier dan ook de eeuwige leer van de kerk over het huwelijk te veranderen. Deze verklaring is ook bedoeld als eerbetoon aan het trouwe volk van God, dat de Heer aanbidt met zoveel gebaren van diep vertrouwen in zijn barmhartigheid en dat met deze houding voortdurend Moederkerk om zegen komt vragen. Getekend kardinaal Victor Manuel Fernandez, de prefect van het dicasterie. De inleiding die luidt als volgt. Het smekende vertrouwen van Gods trouwe volk ontvangt het geschenk van de zegen die uit het hart van Christus door zijn kerk stroomt. Paus Franciscus herinnert ons er nadrukkelijk aan. De grote zegen van God is Jezus Christus. Hij is het grote geschenk van God, zijn Zoon. Hij is een zegen voor de hele mensheid. Hij is een zegen die ons allen heeft gered. Hij is het eeuwige woord waarmee de Vader ons zegende toen wij nog zondaars waren, zegt Paulus. Woord dat vlees is geworden en voor ons is opgeofferd aan het kruis. Gesteund door zo'n grote en troostende waarheid heeft de dicasterie zich gebogen over verschillende vragen, zowel formeel als informeel, over de mogelijkheid om paren van hetzelfde geslacht te zegenen en over de mogelijkheid om nieuwe verduidelijkingen te bieden in het licht van de vaderlijke en pastorale houding van Paus Franciscus. Op het Responsum ad Dubium, geformuleerd door de toenmalige Congregatie voor de Geloofsleer en gepubliceerd op 22 februari 2021. Het eerder genoemde responsum heeft nogal wat uiteenlopende reacties uitgelokt. Sommigen hebben de helderheid van dit document en de samenhang met de constante leer van de kerk toegejuicht. Anderen zijn het er niet mee eens of vinden het niet duidelijk genoeg in zijn formulering en in de redenen die in de bijgevoegde toelichting worden gegeven. Om met broederlijke naastenliefde aan deze laatsten tegemoet te komen, lijkt het opportuun het thema opnieuw ter hand te nemen en een visie te bieden die de leerstellige aspecten in samenhang brengt met de pastorale, want elke leer van de leer moet gesitueerd zijn in de evangeliserende houding, die de aanhankelijkheid van het hart wekt met nabijheid, liefde en getuigenis. De zegen in het sacrament van het huwelijk. Het recente antwoord van de Heilige Vader Franciscus op de tweede van de 5 vragen gesteld door 2 kardinalen biedt de gelegenheid om de kwestie verder te onderzoeken, vooral in zijn pastorale aspecten. Het gaat erom te vermijden iets als huwelijk te erkennen wat het niet is. En daarom zijn ritus en gebeden ontoelaatbaar die verwarring zouden kunnen scheppen tussen wat het huwelijk uitmaakt als de exclusieve, stabiele en onverbrekelijke verbindenis tussen een man en een vrouw, die van nature openstaat voor het verwekken van kinderen, en wat daarmee in tegenspraak is. Deze overtuiging is gebaseerd op de aloude katholieke leer van het huwelijk. Alleen in deze context en enkel in deze context vinden seksuele relaties hun natuurlijke, juiste en volledig menselijke betekenis. De leer van de kerk op dit punt blijft standvastig. En dit is ook het begrip van het huwelijk dat het evangelie biedt. Daarom heeft de kerk met betrekking tot zegeningen het recht en de plicht om elke vorm van ritus te vermijden die deze overtuiging zou kunnen tegenspreken of tot verwarring zou kunnen leiden. Dat is ook de betekenis van het responsum van de toenmalige Congregatie voor de Geloofsleer, waarin staat dat de kerk niet bevoegd is om zegeningen te verlenen aan verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht. Het moet benadrukt worden dat juist in het geval van de ritus van het sacrament van het huwelijk, het niet zomaar een zegen is, maar het gebaar dat voorbehouden is aan de gewijde bedienaar. In dit geval is de zegen van de gewijde bedienaar direct verbonden met de specifieke verbindenis van een man en een vrouw die door hun instemming een exclusief en onverbrekelijk verbond sluiten. Hierdoor kunnen we beter het risico benadrukken dat we een zegen gegeven aan een andere verbintenis verwarren met de ritus die hoort bij het sacrament van het huwelijk. Punt 2. De betekenis van de verschillende zegeningen. Het bovengenoemde antwoord van de Heilige Vader nodigt ons daarentegen uit om ons in te spannen om de betekenis van de zegeningen te verbreden en te verrijken. Zegeningen kunnen worden beschouwd als een van de meest verbreide en zich voortdurend ontwikkelende sacramenten. Zij leiden ons immers naar de aanwezigheid van God in alle gebeurtenissen van het leven en herinneren ons eraan dat de mens, zelfs in het gebruik van de geschapen dingen, wordt uitgenodigd om God te zoeken, hem te beminnen, hem trouw te dienen. Daarom hebben zegeningen als ontvangers, personen, voorwerpen van aanbidding en devotie, heilige beelden, plaatsen van leven, werk en lijden, vruchten van de aarde en menselijke arbeid, en alle geschapen werkelijkheden die verwijzen naar de Schepper, die hem met hun schoonheid loven en zegenen. De liturgische betekenis van de zegenritus. Vanuit een strikt liturgisch oogpunt vereist zegenen dat wat gezegend wordt in overeenstemming is met Gods wil, zoals uitgedrukt in de leer van de kerk. Zegeningen worden in feite gevierd krachtens het geloof en zijn opgedragen aan de lof van God en de geestelijke winst van zijn volk. Zoals het Romeinse ritueel uitlegt, om dit doel duidelijker te maken, is volgens de oude traditie het doel van de formules van de zegen vooral om God eer te bewijzen voor zijn gaven, om zijn gunsten te vragen en om de macht van de boze in de wereld te verslaan. Daarom worden zij die Gods zegen inroepen door de kerk uitgenodigd om hun instelling te versterken, zich te laten leiden door het geloof, voor wie alles mogelijk is, en te vertrouwen op die liefde die aanspoort om Gods geboden te onderhouden. Daarom, terwijl aan de ene kant altijd en overal de gelegenheid wordt geboden om God te loven, te aanroepen en te danken door Christus in de Heilige Geest, is aan de andere kant de zorg dat we ons niet bezighouden met dingen, plaatsen of toevalligheden die in strijd zijn met de wet of de geest van het evangelie. En dit is een liturgische opvatting van zegeningen, zoals ze officieel voorgesteld worden in de ritus van de kerk. Zich baserend op deze overwegingen herinnert de toelichting bij het bovengenoemde responsum van de toenmalige congregatie voor de geloofsleer eraan dat wanneer een zegen wordt uitgesproken over bepaalde menselijke relaties door middel van een speciale liturgische ritus, het dus noodzakelijk is dat wat gezegend wordt overeen kan komen met Gods ontwerp die in de schepping ligt vastgelegd en volledig zijn geopenbaard door Christus de Heer. Om deze reden, gezien het feit dat de kerk altijd alleen die seksuele relaties als moreel geoorloofd heeft beschouwd die binnen het huwelijk worden beleefd, heeft zij niet de bevoegdheid om haar liturgische zegen te verlenen wanneer dit op een of andere manier een vorm van morele legitimiteit zou kunnen geven aan een verbintenis die zich voordoet als een huwelijk of aan een buitenechtelijke seksuele praktijk. De kern van deze uitspraak werd herhaald door de Heilige Vader in zijn responsum op de dubia van de twee kardinalen. We moeten ook het risico vermijden om de betekenis van zegeningen te reduceren tot dit gezichtspunt alleen, omdat het ons ertoe zou brengen om dezelfde morele voorwaarden te eisen voor een eenvoudige zegening, als gevraagd wordt voor het ontvangen van de sacramenten. Dit risico vereist dat we dit perspectief verder verbreden. Het gevaar bestaat namelijk dat een pastoraal gebaar dat zo geliefd en wijd verspreid is, onderworpen wordt aan te veel morele voorwaarden die onder het mom van controle de onvoorwaardelijke kracht van Gods liefde, waarop het gebaar van zegenen gebaseerd is, zou kunnen overschaduwen. En precies in dit verband heeft Paus Franciscus ons aangespoord om de pastorale naastenliefde die door al onze beslissingen en houdingen heen moet lopen, niet te verliezen en te vermijden rechters te zijn die enkel maar ontkennen, verwerpen en uitsluiten. Laten we dan op zijn voorstel ingaan door een breder begrip van zegeningen te ontwikkelen. Zegeningen in de Heilige Schrift. Om na te denken over zegeningen, waarbij we verschillende gezichtspunten verzamelen, moeten we ons allereerst laten verlichten door de stem van de Heilige Schrift. Moge de Heer u zegenen en behoeden. Moge de Heer zijn aangezicht over u doen lichten en u genadig zijn. Moge de Heer zijn aangezicht over u keren en u vrede schenken. Deze priesterlijke zegen, die we in het Oude Testament terugvinden in het boek Numeri, heeft een afdalend karakter, omdat het de aanroeping van de zegen vertegenwoordigt die van God op de mens neerdaalt. Het is een van de oudste teksten van goddelijke zegen. Dan is er nog een tweede soort zegen die we in de Bijbelse pagina's terugvinden. De zegen die opstijgt van de aarde naar de hemel, naar God toe. Zegenen is dus God loven, vieren, danken voor zijn barmhartigheid en trouw, voor de wonderen die hij heeft geschapen en voor alles wat door zijn wil tot stand is gekomen. Zegen de Heer mijn ziel, alles wat in mij is, zegen zijn heilige naam. Op God die zegent, reageren wij ook door te zegenen. Melchizedek, de koning van Salem, zegent Abraham. Rebecca wordt door haar familie gezegend, vlak voordat ze de vrouw van Isaac wordt, die op zijn beurt zijn zoon Jacob zegent. Jacob zegent Farao, zijn kleinzonen Ephraim en Manasse en al zijn 12 zonen. Mozes en Aaron zegenen de gemeenschap. De gezinshoofden zegenen hun kinderen bij bruiloften voordat ze op reis gaan in de nabijheid van de dood. Deze zegeningen verschijnen dus als een overvloedig en onvoorwaardelijk geschenk. De zegen in het Nieuwe Testament behoudt in wezen dezelfde oud-testamentische betekenis. We vinden de goddelijke gave die neerdaalt, de dankzegging van de mens die opstijgt en de zegen door de mens gegeven die zich uitstrekt naar zijn medemensen. Zacharia, die opnieuw kan spreken, zegent de Heer voor zijn wonderbaarlijke werken. De bejaarde Simeon, die de pasgeboren Jezus in zijn armen houdt, zegent God, omdat hij hem de genade heeft geschonken om de verlossende Messias te aanschouwen, en zegent vervolgens zijn ouders, Maria en Jozef. En Jezus zegent de Vader in de beroemde lofzang en jubelzang die tot hem gericht is. Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde. In continuïteit met het Oude Testament is zegen in Jezus niet alleen opgaand, verwijzend naar de Vader, maar ook neergaand, uitgestort op anderen als een gebaar van genade, bescherming en goedheid. Jezus zelf implementeerde en bevorderde deze praktijk. Hij zegende bijvoorbeeld de kinderen. En hij nam hen in zijn armen en zegende hen, terwijl hij hun de handen oplegde. En Jezus' aardse leven zal precies eindigen met een laatste zegening, voor de 11, kort voordat hij opsteeg naar de Vader. En terwijl hij zijn handen ophief, zegende hij hen. Terwijl hij hen zegende, scheidde hij van hen en werd opgenomen in de hemel. Het laatste beeld van Jezus op aarde zijn zijn opgeheven handen, terwijl hij zegent. In zijn mysterie van liefde geeft God door Christus aan zijn kerk de macht om te zegenen. Door God aan mensen gegeven en door hen aan hun naasten geschonken, wordt zegenen omgezet in insluiting, solidariteit en vrede. Het is een positieve boodschap van troost, zorg en bemoediging. De zegen drukt Gods barmhartige omhelzing uit en het moederschap van de kerk, die de gelovigen uitnodigt om dezelfde gevoelens als God te hebben voor hun broeders en zusters. Een theologisch pastoraal begrip van zegeningen. Wie om zegen vraagt, laat zien dat hij Gods verlossende aanwezigheid in zijn leven nodig heeft. En wie de kerk om zegen vraagt, erkent de kerk als het sacrament van verlossing dat God aanbiedt. Zegen zoeken in de kerk is erkennen dat het leven in de kerk ontspringt uit de schoot van Gods barmhartigheid en ons helpt om vooruit te komen, om dus een beter leven te leiden, om te beantwoorden aan de wil van de Heer. Om ons te helpen de waarde van een meer pastorale benadering van zegeningen te begrijpen, heeft Paus Franciscus ons aangespoord om met een houding van geloof en vaderlijke barmhartigheid stil te staan bij het feit dat, wanneer men om een zegen vraagt, men een verzoek om hulp van God uitdrukt. Een smeekbede om beter te kunnen leven, een vertrouwen in een Vader die ons kan helpen beter te leven. Dit verzoek moet in alle opzichten worden gewaardeerd, begeleid en ontvangen met dankbaarheid. De mensen die spontaan om een zegen komen vragen, tonen met dit verzoek hun oprechte openheid voor transcendentie, het vertrouwen van hun hart dat niet alleen op eigen kracht vertrouwt, hun behoefte aan God en hun verlangen om uit de nauwe grenzen van deze gesloten wereld te breken. Zoals de heilige Therese van het Kind Jezus ons leert, is er buiten dit vertrouwen geen andere weg om geleid te worden naar de liefde die alles geeft. Met vertrouwen stroomt de bron van genade ons leven binnen. De meest gepaste houding is om het vertrouwen van het hart buiten onszelf te plaatsen, in de oneindige barmhartigheid van een God die zonder grenzen bemint. De zonde van de wereld is immens, maar niet oneindig. In plaats daarvan is de barmhartige liefde van de Verlosser, dit wel, oneindig. Wanneer deze geloofsuitingen buiten een liturgisch kader worden beschouwd, bevindt men zich in een rijk van grotere spontaniteit en vrijheid. Maar de optionaliteit van vrome oefeningen mag daarom niet betekenen dat men er geen aandacht aan schenkt of ze veracht. De weg die we moeten volgen is die van het juiste en verstandige gebruik van de niet onaanzienlijke rijkdom van de vroomheid van het volk, van het potentieel dat het bezit. Zegeningen worden zo een pastorale hulpbron die benut moet worden in plaats van een risico of een probleem. Vanuit het oogpunt van volkspastoraal moeten zegeningen worden beoordeeld als daden van devotie, die dus plaatsvinden buiten de viering van de Eucharistie en de andere sacramenten. De taal, het ritme, de theologische accenten van de volksvroomheid verschillen van de overeenkomstige liturgische handelingen. Om dezelfde reden moet men vermijden modi van liturgische viering toe te voegen aan vrome oefeningen die hun eigen stijl, hun eenvoud en hun eigen taal dienen te behouden. En zo wordt het dus duidelijk dat men een onderscheid maakt tussen liturgische zegening en de zegening die buiten de liturgie kan plaatsvinden, spontaan, dus niet georganiseerd, zoals de liturgie dat wel is. En we gaan zo meteen verder met deze tekst van Fiducia Supplicans. We gaan eerst samen met Paus Franciscus het Angelus bidden en komen daarna graag bij u terug.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom terug, beste luisteraars. We gaan verder met de vertaling van Fiducia Supplicans. De kerk moet er bovendien voor terugschrikken om haar pastorale praktijk te laten rusten op de vastheid van bepaalde leerstellige of disciplinaire schema's, vooral wanneer ze aanleiding geven tot een narcistisch en autoritair elitarisme, waar men in plaats van te evangeliseren anderen analyseert en klassificeert, en in plaats van de toegang tot de genade te vergemakkelijken, energie gebruikt om te controleren. Daarom moet, wanneer mensen een beroep doen op een zegen, een uitputtende morele analyse niet als voorwaarde gesteld worden om deze te verlenen. Er zou geen voorafgaande morele perfectie van hen verlangd moeten worden. In dit perspectief helpen de responsum van de Heilige Vader om vanuit een pastoraal standpunt de uitspraak die de toenmalige congregatie voor de geloofsleer in 2021 formuleerde beter te verdiepen, omdat ze feitelijk uitnodigen tot onderscheiding met betrekking tot de mogelijkheid van vormen van zegening, aangevraagd door één of meer personen, die geen verkeerde opvatting van het huwelijk uitdragen en die ook rekening houden met het feit dat in situaties die vanuit objectief oogpunt moreel onaanvaardbaar zijn, pastorale naastenliefde van ons verlangt dat we andere personen wier schuld of verantwoordelijkheid kan worden afgezwakt door verschillende factoren die de subjectieve toerekenbaarheid beïnvloeden, niet eenvoudigweg als zondaars behandelen. In de catechese die aan het begin van deze verklaring wordt geciteerd, geeft de paus een beschrijving van dit soort zegeningen die aan iedereen worden aangeboden zonder iets te vragen. Het is de moeite waard om met een open hart deze woorden te lezen, die ons helpen de pastorale betekenis te begrijpen van zegeningen die onvoorwaardelijk worden aangeboden. Het is God die zegent. Op de eerste bladzijde van de Bijbel is het een voortdurende herhaling van zegeningen. God zegent, maar de mensen zegenen ook. En al snel ontdekt men dat de zegen een bijzondere kracht bezit, die degene die hem ontvangen levenslang begeleidt en het hart van de mens ertoe brengt zich door God te laten veranderen. We zijn dus belangrijker voor God dan alle zonden die we kunnen doen, want Hij is Vader, Hij is Moeder, Hij is zuivere liefde. Hij heeft ons voor altijd gezegend en hij zal nooit ophouden ons te zegenen. Het is een krachtige ervaring om deze Bijbelteksten over zegening te lezen in een gevangenis of in een herstelgemeenschap. Laat die mensen voelen dat ze gezegend blijven, ondanks hun grove fouten, dat hun hemelse Vader hun goed blijft willen en blijft hopen dat ze zich eindelijk zullen openstellen voor het goede, als zelfs hun naaste familieleden hen in de steek hebben gelaten, omdat ze hen nu als onherstelbaar beoordelen, zijn zij nog steeds kinderen voor God. Er zijn verschillende gelegenheden waarbij mensen spontaan om een zegen komen vragen. Een pelgrimstocht, in een heiligdom of zelfs op straat wanneer ze een priester tegenkomen. Bij wijze van voorbeeld kunnen we verwijzen naar het liturgische boek De Benedictionibus, dat een reeks zegenrieten bevat voor mensen. Ouderen, zieken, deelnemers aan catechese of aan een gebedsbijeenkomst, pelgrims, mensen die op reis gaan, vrijwilligersgroepen en verenigingen en dergelijke. Zulke zegeningen zijn bedoeld voor iedereen. Niemand mag worden uitgesloten. In het voorwoord van de ritus van de zegening van de ouderen staat bijvoorbeeld dat het doel van de zegen is om aan de ouderen een broederlijk getuigenis van respect en dankbaarheid uit te drukken en om samen met hen de Heer te danken voor de weldaden die ze van hem hebben ontvangen en voor de goede daden die ze met zijn hulp hebben verricht. In dit geval is het voorwerp van de zegen de persoon van de ouderen voor wie en met wie God wordt gedankt voor het goede dat ze hebben gedaan en voor de weldaden die ze hebben ontvangen. Niemand kan verhinderd worden van deze dankzegging en ieder mens, zelfs als hij of zij in situaties leeft die niet in overeenstemming zijn met het plan van de Schepper, bezit positieve elementen waarvoor de Heer geprezen kan worden. Vanuit het standpunt van de opgaande dimensie, wanneer iemand zich bewust wordt van de gaven van de Heer en zijn onvoorwaardelijke liefde, zelfs in situaties van zonde, is het bijzonder wanneer een gebed verhoord wordt. Verheft het hart van de gelovige zijn lof en zegen tot God? Deze vorm van zegen is voor niemand uitgesloten. Iedereen, individueel of samen met anderen, kan zijn lof en dankbaarheid tot God richten. Maar de populaire betekenis van zegen omvat ook de waarde van de dalende zegen. Als het niet handig is voor een bisdom, een bisschoppenconferentie of enige andere kerkelijke structuur om voortdurend en officieel procedures of rites te schrijven voor allerlei zaken, kan voorzichtigheid en pastorale wijsheid suggereren om ernstige vormen van schandaal of verwarring onder de gelovigen te voorkomen, de gewijde bedienaar zich kan aansluiten bij het gebed van die personen die, hoewel in een verbintenis die op geen enkele manier te vergelijken is met het huwelijk, zich willen toevertrouwen aan de Heer en aan zijn barmhartigheid, zijn hulp willen inroepen en geleid willen worden naar een groter begrip van zijn plan van liefde en waarheid. Zo komen we bij puntje 3. En daarover zal het in de komende dagen misschien wel gaan. Namelijk zegeningen van paren in onregelmatige situaties en mensen van hetzelfde geslacht. Binnen de hier geschetste horizon is de mogelijkheid van zegeningen van paren in onregelmatige situaties en van hetzelfde geslacht, waarvan de vorm geen rituele fixatie zou moeten vinden van de kant van de kerkelijke autoriteiten, om geen verwarring te veroorzaken met de zegen die eigen is aan het sacrament van het huwelijk. In deze gevallen wordt een zegening gegeven die niet alleen een opgaande waarde heeft, maar ook de aanroeping is van een neerdalende zegen van God zelf over hen die, omdat ze erkennen dat ze behoeftig zijn, zijn hulp nodig hebben, geen aanspraak maken op legitimiteit voor hun eigen status, maar smeken dat al het ware goede en menselijke geldige in hun leven en relaties wordt geheeld, verheven door de aanwezigheid van de Heilige Geest. Deze vormen van zegen zijn een uitdrukking van een smeekbede aan God om die hulp te verlenen die voortkomt uit de impulsen van zijn geest, die de klassieke theologie actuele genade noemt, zodat menselijke relaties kunnen rijpen en groeien in trouw aan de boodschap van het evangelie, zich kunnen bevrijden van hun onvolmaaktheden en zwakheden en zich kunnen uitdrukken in de steeds grotere dimensie van Gods liefde. Gods genade werkt inderdaad in de levens van hen die niet beweren rechtvaardig te zijn, maar nederig erkennen dat ze zondaars zijn zoals iedereen. Zij is in staat om alles te sturen volgens de mysterieuze en onvoorspelbare ontwerpen van God. En daarom verwelkomt de kerk met onvermoeibare wijsheid en moederschap een ieder die God met een nederig hart wil benaderen en begeleidt hen met die geestelijke hulpmiddelen die allen in staat stellen Gods wil in hun bestaan volledig te begrijpen en te realiseren. Dit is een zegen die, hoewel geen onderdeel van een liturgische ritus, het gebed van voorbeden, verenigt met het aanroepen van Gods hulp door hen die zich nederig tot hem wenden. God wijst nooit iemand af die tot hem komt. Een zegen biedt mensen immers een middel om hun vertrouwen in God te vergroten. Het vragen om een zegen drukt openheid uit voor transcendentie, vroomheid, nabijheid tot God en voedt die in 1000 concrete levensomstandigheden. En dat is geen kleinigheid in de wereld waarin wij leven. Het is een zaadje van de Heilige Geest dat gevoed moet worden, niet belemmerd. De liturgie van de kerk zelf nodigt ons uit tot deze vertrouwende houding, zelfs te midden van onze zonden, gebrek aan verdiensten, zwakheden en verwarring, zoals dit prachtige gebed uit het Romeins Missaal getuigt. Almachtige en eeuwige God, die de gebeden van uw volk verhoort, boven alle verlangen en alle verdiensten uit, stort uw barmhartigheid over ons uit, vergeef wat het geweten vreest en voeg toe wat het gebed niet durft te hopen. Hoe vaak kunnen mensen in feite door een eenvoudige zegen van een herder, die in dit gebaar geen aanspraak maakt op het bekrachtigen of legitimeren van iets, de nabijheid van de Vader ervaren voor elk verlangen en elke verdienste. Daarom moet de pastorale sensitiviteit van gewijde ambtsdragers ook worden opgeleid om spontaan zegeningen uit te spreken en die niet in het rituale te vinden zijn. In die zin is het essentieel om de zorg van de paus te begrijpen dat deze niet geritualiseerde zegeningen niet ophouden een eenvoudig gebaar te zijn dat een effectief middel is om het vertrouwen in God te vergroten van de kant van de mensen die erom vragen, en dat ze dus geen liturgische of semi-liturgische handeling worden vergelijkbaar met een sacrament, want dat zou een ernstige verarming betekenen, omdat het een gebaar van grote waarde in de volksvroomheid zou onderwerpen aan een buitensporige controle, die gewijde ambtsdragers zou beroven van vrijheid en spontaniteit in de pastorale begeleiding van het leven van mensen. Daarom mag een ritueel voor de zegening van paren in een onregelmatige situatie niet bevorderd of gepromoot worden. Maar evenmin mag de nabijheid van de kerk bij elke situatie waarin Gods hulp wordt gezocht door een eenvoudige zegening verhinderd of verboden worden. In het korte gebed dat aan deze spontane zegen kan voorafgaan, zou de gewijde bedienaar kunnen vragen om vrede, gezondheid, een geest van geduld, dialoog en wederzijdse hulp voor hen, maar ook om Gods licht en kracht om zijn wil te kunnen volbrengen. En in ieder geval, juist om elke vorm van verwarring of schandaal te vermijden, wanneer het gebed van zegen, hoewel uitgedrukt buiten de door de liturgische boeken voorgeschreven ritus, wordt gevraagd door een paar in een onregelmatige situatie, zal deze zegen nooit tegelijkertijd met de burgerlijke ritus van eenheid of zelfs in samenhang daarmee worden uitgevoerd. Zelfs niet met de kledij, met de gebaren of woorden die bij een huwelijk horen. Hetzelfde geldt wanneer de zegen wordt gevraagd door een paar van hetzelfde geslacht. Zo'n zegen kan wel plaatsvinden in andere contexten, zoals een bezoek aan een heiligdom, een ontmoeting met een priester, een gebed in een groepje of tijdens een pelgrimstocht. Met deze zegeningen, die niet worden gegeven door middel van een ritus, die eigen is aan de liturgie, maar een uitdrukking van het moederlijke hart van de kerk, is het niet de bedoeling om iets te legitimeren, maar enkel en alleen om zijn leven open te stellen voor God, om zijn hulp te vragen om beter te leven en ook om de Heilige Geest te aanroepen, zodat de waarden van het evangelie met meer trouw kunnen worden beleefd. Helaas is ons de tijd niet gegeven om het hele document tot het einde te vertalen, maar de kern heeft u zeker begrepen. Eigenlijk verandert er niets. Het was daarvoor ook al zeker mogelijk voor twee mensen die in een irreguliere situatie zijn of twee mensen van hetzelfde geslacht die ervoor kiezen om een relatie aan te gaan om een zegen te vragen over de persoon en God te vragen om hulp en genade om uiteindelijk ertoe te kunnen komen Gods wil toch te volbrengen en Gods wil te doen, net zoals een ieder. Wij allemaal, zondaars, vragen als we vragen om een zegen, net hetzelfde vragen om diezelfde kracht en diezelfde genade. Op die manier heeft de paus dus een duidelijk antwoord willen geven op enkele vragen die er zijn en zullen we ook moeten afwachten hoe dat verder in de toekomst verloopt. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan en hebben voor u nog de Vaticaanse hymne. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.